Ik wil een paar gedeeltes uit het boek Job met jullie lezen. Die worden geprojecteerd, welke niet de tekstgedeeltes, niet de hele tekst, maar de tekstgedeeltes. En ik begin met Job 38. Het gaat eigenlijk erom dat, zoals ik al zei, dat de titel van deze preek is God is God en jij bent dat niet. En ik denk dat, we hebben nu twee keer over Job nagedacht en nu is de derde preek en ik rond daarmee ook de serie af over door lijden heen aan Gods hand. Want ik denk dat dit echt de hoogtepunten zijn van het boek Job. Want er zijn tot hoofdstuk 38 zijn er altijd mensen aan het woord geweest. Eerst is Job aan het woord geweest, een hele aantal hoofdstukken. Toen zijn vrienden van Job, drie vrienden van hem aan het woord geweest. En Job gaf daarop antwoord. Toen kwam er nog een vierde vriend die ook Job toesprak. En zo gaat dat 37 hoofdstukken door. Het boek heeft 42 hoofdstukken. En pas in hoofdstuk 38 begint God te spreken. En daar wil ik met jullie graag een paar versen zo van lezen. Van Job 38, 39, Job 40 en Job 42. Eerst Job 38, vers 1 tot en met 7. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgocht nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend. Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft de afmetingen bepaald? U weet het immers wel. En wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Dan lezen we Job 39, vers 34 tot en met 38. Job 39, vers 34 tot... vanaf vers 36 bedoel ik. Toen antwoordde Job en de Heere en zei: zie, ik ben te gering, wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden. Twee keer, maar ik zal niet verder gaan. En dan gaat het verder vanaf Job 40, vers 1 tot en met 9. Daarna, dan spreekt God weer tegen Job uit een storm. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: omgort u nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend. Wilt u ook mijn recht vernietigen? Wilt u mij schuldig verklaren, opdat u zelf rechtvaardig bent? Hebt u een arm zoals God? En kunt u, zoals hij, met uw stem donderen? Tooi u nu met trots en hoogheid en bekleed u met majesteit en glorie. Verspreid de verborgenheden van uw toren en zie elke hoogmoedige en verneder hem. Zie elke hoogmoedige en onderwerp hem. En verpletter de goddelozen op hun plaats. Verberg hen tezamen in het stof. Ontwikkel hun gezichten in het verborgene. Dan zal ook ik u prijzen, omdat uw rechterhand u verlost heeft. En dan nog Job 42, vers 1 tot en met 6. Dan is het, het is bijzonder dat Job eigenlijk het laatste woord krijgt. God heeft niet het laatste woord hier. Alhoewel hij altijd het laatste woord heeft, maar je ziet hier in een dialoog, en dat is heel bijzonder, dat Job het woord als laatste krijgt van de Heere God. Toen antwoordde Job de Heer en zei: ik weet dat die alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor me zijn en die ik niet weet. Luister, zegt Job nu. Luister nu. Ik zal spreken. Ik zal u ondervragen. Maak het mij bekend. Alleen door te luisteren Met het oor had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mezelf en ik heb berouw op stof en as. Heere God, het zijn zo'n paar passages uit die laatste vier hoofdstukken die in dit boekje op zo beschreven staan, waarin u aan het woord komt en waarin er ook een dialoog komt tussen u en Job. En we willen echt over u nadenken, over uw verhevenheid, Heer, waar Job zo echt tot de ontdekking komt dat hij een hand op zijn mond moet doen nu hij u gezien heeft. Dat hij buigt voor uw verhevenheid, voor uw heerlijkheid, uw glorie. En ik bid dat als ik zo mag spreken en alle dingen maar heb voorbereid, Heer, hoe kunnen wij uw glorie als predikers verkondigen? Hoe kunnen we uw luister laten zien? Dat is gewoon onmogelijk. En ik bid u daarom dat u zichzelf echt openbaart door deze prediking heen. Vader, wilt u zo met ons zijn in deze paar minuten die we zo hebben deze morgen? En dat we echt uw stem mogen verstaan, die fluisterende stem, door alle stemmen die door ons hoofd gaan, dat die tot zwijgen komen. En dat we die fluisterende stem van uw Heilige Geest mogen ervaren, zodat we echt veranderen van binnenuit. In Jezus' naam. Amen. We hebben, zoals ik al zei, twee keer over het boekje op, over lijden nagedacht. Dat is de zesde preek die ik eigenlijk houd over dit thema. En ik sluit deze serie eigenlijk af. Ik heb ontzettend, ik kan niet zeggen dat ik echt genoten heb van de voorbereidingen. Maar het heeft me wel diep geraakt. Ook de reacties die ik krijg uit de gemeente, maar ook vanuit het land van mensen die die serie aan het volgen zijn. Dat heeft me ontzettend bemoedigd. En ik vond het zelf het hoogtepunt dat je weet nooit als je met zo'n serie begint, dan is er wel een begin en je hebt er gedachten over. Maar eigenlijk is het zo dat je, zoals Henny dat ooit tegen me zei, dat we samen op reis gaan. Je maakt een reis eigenlijk, je maakt een schilderij. Ik voel me soms, zeg maar, dat ik een leeg blad heb en dan zet ik de eerste penseelsteek. Streekte op het lege doek. En dan begin ik, zeg maar, een beetje te schilderen. En dan op een afstand zie ik dan wat zo bijzonder, hoe God gesproken heeft. En met deze preek had ik dat in het bijzonder. Ik begon toen echt de contouren te zien van de prachtige van dit boek. Van het boek Job. En het hoogtepunt is gewoon als God zelf zich kenbaar maakt. En weet je, de vorige keer heb ik een sumier overzicht gegeven over het boek Job. Ik wil dat kort herhalen, omdat je de kracht van dit boek zit in de context. Je moet de context zien, waarin eigenlijk alles geschreven is. En dan krijg je ook een ander zicht op lijden. Dan krijg je een zicht op hoe God betrokken is in het lijden. Hoe God leidt met ons lijden. Daar ben ik eigenlijk toen mee begonnen. Maar dit overzicht is eigenlijk dat in het begin van dit boek, als je de context zo ziet, dan zie je dat het karakter van Job wordt beschreven. Daar staat dat Job is vroom en oprecht, godvrezend. Hij keert zich van het kwaad af en de familie van Job, die is heel rijk. Hij is zelf heel rijk, maar al zijn kinderen, 10 kinderen heeft hij, 7 zonen, 3 dochters, die hebben allemaal een eigen huis. Dus het is echt een ontzettend rijke familie. En dan wordt ons in de eerste hoofdstuk van dit boek wordt ons een blik gegund in de hemelse gewesten. Dat is, voor Job is dat verborgen, voor zijn vrienden is dat verborgen, voor zijn vrouw is dat verborgen. Maar wij krijgen een introductie in dit boek van wat zich eigenlijk afspeelt in de hemelse gewesten en de reden van die beproevingen. De reden waarom er zoveel ongeluk, zoveel rampen eigenlijk gebeuren en zomaar plotsklaps. Het overvalt Job totaal. En die reden heb ik uitvoerig bij stilgestaan, omdat dat de kern is om het te begrijpen. Want het is, Satan zegt tegen de Heere God, als God zegt, heb je mijn dienstknecht Job gezien? Hij is vroom en oprecht, hij wijkt van het kwade, hij is godsvrezend. Dan zegt de Satan, ja, dank je de koekoek dat hij u dient. Want als je gewoon kijkt naar zijn hele rijkdommen en alles wat hij heeft ontvangen, neem hem dat maar eens af. Dan zul hij zien wat er in zijn hart leeft. En weet je, het bijzondere is gewoon dat de Heere God wist dat Job hem diende om wie hij was en niet om al zijn zegeningen. Weet je, God is alwetend, hij wist dat. En toch laat hij de test in het leven van Job eigenlijk toe. En dan die aanklacht die de Satan eigenlijk doet, dat is niet een aanklacht tegen Job als zodanig, maar dat is een aanklacht tegen God zelf. Want als Job door de mand valt, als Job gewoon alle bezittingen en zijn gezondheid is aangetast, en hij doet datgene wat zijn vrouw eigenlijk zegt. Zijn vrouw zegt, Job, luister, zeg God vaarwel. Vervloek hem eigenlijk. Vervloek deze dag. Want als ik zie wat er allemaal gebeurd is, hoe kun je nog op God eigenlijk vertrouwen? En dan zie je eigenlijk dat als die aanval op God is eigenlijk, dat als God niet in staat is, als Job door de mand valt, en God is niet in staat om mensen van hem te laten houden voor omwille van wie hij is, dan valt eigenlijk alles in duigen. Dat is de kern van de kwestie. Houden we van God om wie hij is, of is het zo dat we van hem houden om de zegeningen die we allemaal ontvangen? De zegeningen die ons in het vooruitzicht gesteld worden. En dat is ook soms zo moeilijk aan de verkondiging van het evangelie, vind ik, als ik dan naar luister, dat mensen gelokt worden met de zegen. Dat ze gelokt worden van wat God allemaal voor hun leven kan doen. Weet je, ik heb prediking gehoord dat hij zei van mensen die hier zitten, die zijn gelukkig. Die hebben alles wat ze hun hartje begeert. Maar God wil je nog gelukkiger maken. Wat ontbreekt is dat God nog bij jouw leven komt, in je leven komt. En dan krijg je een evangelie van God plus. Maar Job ontrafelt dit allemaal. Dat wordt compleet ontkleed. Dat hele evangelie van God plus. Wat eigenlijk hier staat, dat is dat God laat de test toe dat iemand hem wil dienen. Als hij hem kent van hart tot hart, dat hij hem vastklampt en dat hij niet komt met God plus, maar dat God alles is wat nodig is. En dat blijkt dat dat genoeg is. En dan zie ik eigenlijk dat God ziet, je kijkt naar God, Job dient hem. En dan vind ik het zo prachtig. Je proeft iets van die liefde van God voor Job. Als hij zegt, kijk eens, niemand, kijk Satan, niemand is zoals hij. Niemand is zoals hij. En je proeft dan niet alleen de vreugde van God, maar ook proef ik daarvan het verdriet en de pijn, als ik het zo mag beschrijven, van de Heere God, als hij toelaat dat de Satan hem mag beproeven. Dat hij toelaat, niemand is zoals hij. En hij is iemand, die Job. Job is iemand die mij dient omwille wat ik heb, wie ik ben. Dat komt uit niemand is zoals hij. Daar zit ook die kern in van, dat niemand is zoals hij. Hij dient me om wie ik ben. En niet om de zegen die ik heb. En Job, dan laat God de grenzen, hij stelt wat grenzen. Maar dan zegt hij tegen de Satan, je mag hem in eerste instantie al zijn bezittingen en zijn kinderen eigenlijk afnemen. En dan, als dat nog niet genoeg is, dan komt de tweede test en dat is dat hij zijn gezondheid wordt aangetast. Maar ik proef daar ook in dat niemand is zoals hij het verdriet om die grenzen los te laten. En te zeggen, oké, ga je gang. Hij zal ontzettend gaan lijden, maar ga je gang. Dan zie je eigenlijk dat die vrienden die kunnen er geen enkele weg mee. Die weten daar eigenlijk niks mee aan te vangen. En dan beginnen er hoofdstukken na hoofdstukken, begint de redenering. Het eerste is dat Job heel veel eigenlijk vertelt en redeneert. Hij zegt, ik ben onschuldig. En hij vervloekt in die eerste hoofdstukken de dag van zijn geboorte. Hij verlangt naar rust. Hij klaagt over zijn lijden, wat in zijn ogen totaal onterecht is. Hij wil zich rechtvaardigen tegenover God. Hij daagt God uit om hem antwoorden te geven. In het hele boek zie je eigenlijk, ik kom daar zo dadelijk op terug, dan geef ik je passages waarin Job God uitdaagt en zegt, het is onrechtvaardig wat u toelaat. Geef me nu eens een antwoord. Geef me antwoorden op hetgene wat me gebeurt. Want dat zie je eigenlijk in die hele discussie die Job eigenlijk... Eigenlijk is het een in eerste instantie een monoloog naar God toe. Het zijn gebeden. Het is niet zomaar wat praten, maar dat zijn gebeden. Mensen die met een diepe pijn, een diepe... zeg maar Job, die alles verloren is, dat hij met zijn pijn echt naar God toe komt en daar voor de troon van God zijn beklag doet. En dan, hij wil rechtvaardig worden tegenover God. Hij roept God ter verantwoording. En dan volgen de gesprekken met zijn vrienden. En die gesprekken met zijn vrienden die gaan eigenlijk erop over van, zou Job rechtvaardig zijn tegenover God? Als hij zichzelf zo zeg maar verdedigt, als hij niet weet waarom dat hij zo lijdt, dan moet een reden zijn. Dat is gewoon bij die vrienden van hem. Als je zulke vrienden hebt, dan heb je geen vijanden meer nodig in je leven. Als die beuken gewoon op hem van, je moet je zonde belijden. Wat er eigenlijk aan de hand is, is gewoon van, je hebt niet recht gedaan, Job. En dan komt in hoofdstuk 38 pas, dan gaat God aan het woord. En weet je, als je zo door dat boek gaat, dan zie je eigenlijk dat de argumentatie die er eigenlijk is vanuit van niet alleen van Job uit naar God toe, maar ook de argumentatie van zijn vrienden naar Job toe, die laten iets zien van het godsbeeld wat ze hebben. Het godsbeeld. Je ziet in de gesprekken van zowel Job als ook de vrienden van Job dat ze de verhevenheid, de majesteit, de soevereiniteit van God hebben losgelaten. Ze gaan God verklaren. Ze verklaren het handelen van God. En die redenatie van die vrienden van Job, en hoe vaak heb je dat niet om je heen als je door diep lijden gaat, dat mensen met je beginnen te spreken, vooral christenen onder elkaar, die dan zeggen, ja, weet je, heb je wel genoeg gebeden? Heb je wel genoeg gevast? Heb je wel genoeg gedaan? Als dat allemaal is, als je bidt, vast en geeft, dan moet er zegen op je leven zijn. Dat is die redenatie van de vrienden van Job. Die zeggen van, het kan niet zijn, Job, dat jij rechtvaardig bent, dat je godsvrezend bent, dat je wijkt van het kwaad. Dat kan gewoon niet. Want als we naar je leven kijken, dan is het zo dat God zou dit nooit toelaten als jij een rechtvaardige persoon bent. En weet je, dat zit eigenlijk, die redenatie die zit in elk van ons. Je kijkt naar mensen en dan denk je bij iemand, dan denk je nog van, dat is echt iemand die goddeloos is en hij komt, ja, dat eigenlijk komt boontje om zijn loontje. Maar als het rechtvaardige mensen, dan zitten we met de handen in het haar en dan weten we eigenlijk niet hoe kunnen we dat nu verklaren. Dat is gewoon die hele worsteling die er is door het lijden hier op aarde van de rechtvaardigheid en de soevereiniteit van God en al die ellende in deze wereld. En dit boek Job beschrijft de wijsheid van mensen die het probleem proberen op te lossen. En één ding staat vast voor die vrienden en dat heeft te maken met hun godsbeeld. Job is schuldig en dat komt voort, die schuldigheid, dat ze hem schuldig achten, komt voort hoe ze denken over God. Want wat ze denken is, wie goed is, wie zoet is, krijgt lekkers. En wie stout is, die krijgt de roe. Zo eenvoudig is het in deze tijd. Wie zoet is, krijgt lekkers. En wie stout is, krijgt de roe. En dat is eigenlijk, als je de majesteit van God, als dat vervaagt, als dat verloren gaat. En de eerste vraag die ik jullie stel, en ik zou het heel erg fijn vinden als je dat deze week gewoon eens de tijd voor neemt, dat je gaat zitten en gaat opschrijven, welk beeld heb ik van God? Waarop is dat gebaseerd? wat kan ik in de Bijbel over... Dus eerst ga je gewoon zitten zonder dat je de Bijbel openslaat. En ga je eens schrijven, welk beeld heb ik van God? Hoe denk ik over God? Wat weet ik over hem? En is dat hartskennis of alleen maar feitenkennis? Want je weet je, het is zo dat je godsbeeld bepaalt de waarachtigheid van je aanbidding. Je godsbeeld bepaalt hoe je met lijden omgaat. Je godsbeeld bepaalt hoe je op zondagmorgen naar de kerk gaat. Het godsbeeld bepaalt eigenlijk hoe een gemeente functioneert. Het heeft met je godsbeeld te maken. Als je denkt dat als je maar genoeg doet voor de Heere God, dat er dan zegen is, dan word je niet een dienstknecht, maar dan word je een dagloner. Zoals die oudste zoon of die jongste zoon. Die wil een dagloner zijn, die wil het verdienen. Dat heeft met zijn godsbeeld te maken. En weet je, dat is zo dat die vrienden van Job, die belemmering die daar eigenlijk in hun leven is, heeft te maken met hun godsbeeld. En weet je wat ik dat noem? Ik heb dat voor mezelf genoemd, een godsbeeld wat eigenlijk baseert op namaak, intimiteit. Zal ik jullie uitleggen wat dat is? Namaak, intimiteit. Want als God zich openbaart aan Job, dan zie je eigenlijk dat mensen echt in verrukking raken. Ik moest zo denken, ik heb wat gelezen over Jesaja, die dan roept, wee mij als die God ontmoet. Of Daniel, die zegt, ik heb geen kracht meer over als die God ontmoet. En Johannes, die op Patmos zegt, die als dood neervalt. Maar die mensen hebben een echte intimiteit met God. Die mensen die hebben een godsbeeld wat eigenlijk gebaseerd is op hun eigen omgang met God. Maar wat is nu namaak intimiteit? Die familiaire omgang die je soms ziet dat er zo'n familiaire omgang is. En dat belemmert je denken, dat belemmert je godsbeeld. Wat bedoel ik daarmee? Ik wil een voorbeeld geven uit mijn eigen leven, uit mijn eigen werk. Weet je, we hadden soms in mijn werk hadden we internationale meetings. Daar kwamen de directeuren, ik was zelf directeur van een vestiging in Duitsland. En dan waren er, door een moederbedrijf, waren dan alle vestigingsmanagers, directeuren of marketingleiders, die kwamen dan samen, dat was 1 of 2 keer per jaar. En dan waren we, samen hadden we een meeting over strategieën en alles en nog wat. En s'avonds dan hadden we een maaltijd en dan waren we dus samen bij elkaar en dan hadden we gesprekken. En soms dan zag je eigenlijk dat mensen, mijn schouderklopjes gaven. Ze vroegen naar Rietje. Ze hadden eigenlijk alle dingen wat ze wisten over mij. Dat had te maken met wat ze gehoord hadden over mij. Sommigen hadden wat op internet opgezocht en wisten dat ik voorganger was van een gemeente. En dan was het zo, er werd gelachen en dat was ook gezellig. Ik heb daar zelf ook heel veel plezier aan gehad. Je had gezelligheid, er werd gelachen. En als je zo dat bekeek, hoe mensen met elkaar omgangen gingen, ook al zagen ze elkaar maar 1 of 2 keer per jaar, dan was dat 1 grote vrolijkheid en je dacht, hé, die hebben wat met elkaar. En die intimiteit die daar eigenlijk was, die belemmerde om elkaar goed te leren kennen. Je had er eigenlijk ook niet zo direct interesse in om elkaar te leren kennen, want je was voor een werk bezig en je was daar 2 of 3 keer, zag je die mensen. Soms kwamen ze naar Duitsland toe om wat dingen te leren en dan kreeg je wat beter contact. Maar in feite, op zo'n 3-daagse meeting, was gewoon gezellig. En gelachen en grapjes en het leek wel alsof die mensen elkaar heel goed kenden, maar ze kenden elkaar helemaal niet. Soms vroeg me iemand van, hoe is het met Rietje? En ik wist zelf niet of die zelf wel getrouwd was of niet. En in feite was die namaakintimiteit, die was gebaseerd op die 1 of 2 keer per jaar. En soms een telefoontje. En het was gewoon leuk en gezellig. Maar je kwam nooit dieper als de oppervlakte. En alles wat je van elkaar wist, dat was van dat moment of van horen zeggen. Weet je, dat kan ons ontzettend belemmeren als je een intimiteit met God opbouwt die op namaak baseert. Dat je het eigenlijk allemaal opschrijft vanuit wat je van de preekstoel hebt gehoord. Wat je van de predikers hebt gehoord. Niet uit eigen ervaring, niet uit eigen omgang met God, maar dat je de zegen ervaart van anderen, hoe zij met God omgaan. En als dat het is in uw leven, dan is het namaak. Dan heb je een intimiteit die gebaseerd is op namaak. En dan wordt je godsbeeld wordt eigenlijk bepaald door dat wat je ziet in andere levens. En dan blijft het soms erbij van, ik zou wel willen dat ik zo en zo ook een relatie had met de Heere God. Ik zou dat wel willen. Ik weet dat ik eens ooit op een bijbelschool had ik 3 dagen les gegeven. En toen sloot dat af met een studiedag voor mensen die eigenlijk waren gekomen om te luisteren. En er kwam een student aan me toe en die zei tegen mij, meneer de rechter, ik zou wel zo willen preken als u. En die jongen kon heel goed piano spelen. Hartstikke goed piano spelen. Toen zei ik tegen hem, weet je, ik zou wel zo graag willen piano spelen zoals jij. Maar ik geloof niet dat ik het erover over heb om zo lang te oefenen. Dus ik zal het nooit kennen. Dus de vraag is, als je zo goed wilt spreken en preken als mij, heb je de tijd om daarin te investeren? Wil je daarvoor geven? Het is niet zomaar dat je op... Wil je daar echt iets voor doen? Wil je echt God zoeken? Wil je studeren? Wil je met hem omgang hebben? Wil je een diepe omgang hebben met hem? Gebaseerd op zijn woord. Wil je dat allemaal investeren? Weet je, als je een echte relatie met hem hebt, en je ziet dat eigenlijk bij de vrienden van Job, die hebben een beeld van God. Die hebben wat niet overkomt. Op een gegeven moment zegt de Heere God ook tegen die vrienden, die denken God te kennen en hem uit te leggen, dat God tegen die vrienden zegt in Job 42 vers 7, mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw 2 vrienden. Dat zegt hij tegen Elifas, die zoveel praatjes heeft om uit te leggen van wat God is en waarom dat Job gebeurt. Dan zegt hij, mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw 2 vrienden, want u hebt niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job. En Job ook. Hij wil God tot verantwoording roepen. Maar er is een verschil tussen de vrienden van Job. Daarom zegt God dat niet tegen Job. Want Job, tegen die vrienden zegt hij, want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. Als je het boek bestudeert, dan loopt Job aan het randje. Allemaal aan het randje dat ik zou zeggen van, wat betekent dat nu? U hebt niet juist over me gesproken zoals mijn dienaar Job. Maar bij Job was het zo, je moet thuis maar eens hoofdstuk 6 lezen, dat Job het gevaar ervaart waar hij in terecht komt en dat hij van God langzaam afscheid aan het nemen is. En dat hij hem hij probeert uitleg te krijgen. Hij roept God ter verantwoording. Maar dan zegt hij op een gegeven moment, ik sterf liever dat God me het leven neemt als dat ik van hem wegdrijf. Dus als dit zo langer doorgaat in mijn leven en ik houd het niet vol, dan bid ik tot de Heere God dat hij mijn leven neemt. Want ik wil die vertrouwelijkheid niet kwijt. Alhoewel ik op het randje zit. Weet je, dat ontroert me dat een mens, zoals Job, zo'n intieme relatie heeft, dat hij God omarmt en zegt, Heer, u bent me genoeg, maar nu ontrafelt u mijn hele leven. U kleedt me helemaal uit. En nu kom ik op een punt waar ik, er komt een zaad van twijfel. En voordat dat vrucht gaat dragen, nemen we even weg. Want ik wil u blijven omhelzen. En dan verschijnt de Heere God. Na alles wat daar gebeurd is, verschijnt de Heere God. En ik wil 3 punten met u even kijken. Want dat is een enorme schok en een enorme verrassing. Het eerste is dat God inderdaad naar Job toekomt in een vreselijke vorm. God neemt een vreselijke vorm aan, maar Job gaat er niet aan kapot. Het is een wervelwind. Als er staat storm, als God spreekt vanuit een storm, dan is voor Job niets angstaanjagender dan dat God komt in de vorm van een storm. Bijvoorbeeld in Job 9, vers 16 en 17, daar zegt hij, als ik roep en hij antwoordt mij, dan kan ik niet geloven dat hij mijn stem ter oren neemt. Want hij vermorzelt mij door een storm en maakt mijn wonden talrijk zonder reden. Hij is bang voor de storm, voor de wervelstorm. Want die wervelstorm heeft zijn kinderen weggenomen. Hij heeft 10 kinderen, heeft hij afscheid van genomen, doordat er een storm kwam en die doodde zijn kinderen. En hij is angstig voor een storm. En dan zie je eigenlijk dat Job steeds vraagt, laat de Heere me antwoorden, maar ik denk dat hij ook zeg maar bang was op het moment dat God ook zou komen. U moet dat maar, als u opschrijft, dan vind je dat Job vraagt, laat de Almachtige me antwoorden, in Job 9 vers 35, in Job 10 vers 2, in Job 13 vers 3, in Job 31 vers 35. Dat zijn alles dat hij zegt, Heer, geef me toch een antwoord. En je ziet eigenlijk bij die eerste woorden die we zo gelezen hebben bij Job 38, dan zou je denken dat God Job op een zeer ernstige manier zou gaan vermanen. Omdat hij zo ook in die vorm naar Job toekomt, in een wervelstorm. Maar je ziet eigenlijk, als je dat ontrafelt, dat God zich buigt in genade naar hem toe. Het woord wat hier staat, de naam van God, als wij zeggen de Heere sprak tot hem, het woord wat hier voor God staat is Yahweh. Aan de ene kant openbaart God zich als Yahweh aan Job en aan de andere kant als een wervelstorm. En Yahweh is een hele intieme openbaring van Gods naam. Het betekent een volle verbondsrelatie. God is een verbond aangedaan. Yahweh, ik ben die ik ben. En dat zo openbaart, Yahweh openbaart zich zo met die naam aan Noach, aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob, aan Mozes en ook aan Job. Yahweh staat er. De verbondsgod. Een hele intieme openbaring. Maar ook als een storm. Als een wervelstorm. Dus aan de ene kant openbaart God zich als de Yahweh, als de verbondsgod. Die echt in een intieme, bijzondere relatie met zijn volk en met Job en met Mozes en met Jacob en met Isaac en met Abraham in die hele persoonlijke, intieme relatie komt. En aan de andere kant als een wervelstorm. Een allesvernietigende wervelstorm. En weet je, dat is zo bijzonder, als je daarover nadenkt, dat God als een genadige, persoonlijke God naar ons toekomt, maar ook als een oneindige, overweldigende kracht. En beide op hetzelfde moment. Het is beide tegelijk hoe hij zich aan Job openbaart. En het grootste bijzonderheid is, Job blijft leven. Hoe kan dat? Weet je, toen ik aan die passage kwam, toen moest ik denken aan de Heer Jezus. Ook de Heer Jezus, daar zien we die ontambare, oneindige genade en die kracht van God. Geboren als een kind, gestorven als een redder aan het kruis. Maar hij was aan de ene kant een lam en aan de andere kant een leeuw. Hij had de macht over stormen om die te bedaren. Aan de ene kant zie je in de Heer Jezus, en straks ook als je dan in Openbaringen leest, aan de ene kant zie je die overweldigende, diepe, bijzondere liefde, genade, goedheid, barmhartigheid, de totale vergeving die naar ons toe komt. En aan de andere kant, als Johannes hem tegenmoet komt en de Heer Jezus ziet op Patmos, dan valt hij als dood voor hem neer. Omdat hij zo overweldigend krachtig, overweldigend majestueus en glorieus is, dat de mens gewoon niet kan blijven leven in zijn aanwezigheid. En dan zie je hier dat je ziet in het evangelie van Jezus Christus, zie je tegelijkertijd dat God een God is van liefde en tegelijkertijd een God is van diepe toorn. Een diepe toorn die als een in een hele donkere storm alles kan vernietigen. Het is beide. En zo komt hij naar Job toe. En zo openbaart de Heer God zich in zijn Zoon Jezus Christus. Dus het eerste is dat God inderdaad naar Job toekomt in een vreselijke vorm, daarbij aanneemt en Job niet kapot gaat. Het tweede wat ik wil noemen is, dat heeft me heel erg getroffen bij die hele gesprekken. Je moet ze thuis eens lezen. Nu heeft hij een beetje een overzicht van het boek. Want het is een boek waar je dus eerst het overzicht moet hebben. En daarna ga je dus eigenlijk veel meer genieten van die dingen. Maar God geeft Job geen antwoord. Hij krijgt geen antwoord. Weet je, hij gaat op het eerste gezicht, gaat God helemaal niet in op de zaken waar Job en zijn vrienden over debatteren. Want waar rekenen die op? Job's vrienden die rekenen op dat God Job zou gaan veroordelen. Die zaten te wachten, als God zich gaat openbaren, dan zul je eens zien, Job, je bent niet rechtvaardig, dus God zal jou oordelen. Dat is eigenlijk continu het gesprek. Maar God doet het niet. En bij Job, die rekende op dat God eens een verklaring zou gaan geven. Eindelijk komt hij en gaat hij eens verklaren. Wat is er nu allemaal gebeurd? Geen enkele verklaring. Je ziet nergens een verklaring. En wat er wel gebeurt, dat is dat God op een hele poëtische manier over de wonderen van de natuur gaat spreken. Nu wil ik proberen uit te leggen waarom dat het zo van belang is dat God Job geen antwoord geeft. Want daar heb ik lang naar gezocht. Ik denk, hoe kan het nou, waarom geeft God nu geen antwoord? Waarom geeft God geen antwoord in het lijden? En ik denk dat ik hier de kern van het boek te maken kreeg. En dat ik ook voor mezelf iets heel belangrijks eigenlijk ontdekte. Weet je, God geeft geen verklaring over wat met Job gebeurd is. Hij zegt niets over Satan. Hij zegt helemaal niks over die raadsvergadering die er heeft plaatsgevonden. Waarin hij die Satan dus toestemming gaat, krijgt om het lijden en het leven wat Job eigenlijk heeft ermee te maken. God zegt ook niets zoals bijvoorbeeld wat je zou verwachten. Dat ik dacht, ik heb het zo opgeschreven, Job, dat God tegen Job zegt, Job, ik weet dat alles erg pijnlijk is voor je geweest. Maar je moet beseffen dat het eigenlijk voor de toekomst ontzettend belangrijk is. Want miljoenen mensen zullen je verhaal lezen. Naast mijn zoon is het zo dat niemand behalve mijn zoon, Jezus, zal zo bekend zijn om het lijden als jij ook. En je zult bekend staan om je geduld en je beproevingen. En als God dat gezegd had, dan had Job gezegd, oh, nu snap ik het. Dat verandert wel de zaak. Nu heb ik wel een andere kijk op de kwestie. Nu komt toch alles in een ander daglicht te staan. En niets van dit alles gebeurt. Aan de ene kant is het zo dat die test, die zou eigenlijk pas werken als Job van niks wist. Een test waarvan je weet waarom je getest wordt. Dat is niet direct een test. Job die wordt aan extreme armoede onderworpen, zodat hij niets anders meer over heeft dan het kale geloof in God. Om God te leren liefhebben om wie hij is. En ik zie ook in de geschiedenis dat dit voorrecht, ik heb het zo voor mij opgeschreven, dit voorrecht lijkt niet aan vele mensen gegeven zijn, want het moet een vreselijke prijs moet je daarvoor betalen. Maar een onderdeel van het lijden is dat ze zelf leren zien dat we God volgen om wie hij is. Job die ziet dat hij God volgt om wie hij is. En hij krijgt het hele plaatje niet te zien. En ik denk dat het erom gaat dat onze relatie met de Heere God, dat die gebaseerd is op geloof. En niet op aanschouwen. Ik denk dat dat de kwestie is in dit geval. Dat Job, die gaat met zijn leven door. En die moet vanuit geloof door. En niet vanuit aanschouwen. Want er gebeuren weer andere dingen. Waar je ook geen verklaring voor hebt. Maar wat ik eigenlijk als de grootste verklaring zie in dit alles. Dat God komt. En dat vind ik zo ontroerend. Dat hij geen verklaring geeft, maar dat Job God ziet. In zijn lijden. Hij zegt, alleen door het horen met het oor had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. En wat blijkt, dat is genoeg. Dat is voor hem genoeg. Hij zegt, dit is genoeg. Ik leg mijn hand op mijn mond en nu heb ik u gezien? Ik heb misschien geen antwoorden op mijn vragen. Ik weet ook niet wat het allemaal met elkaar samenhangt. Maar dit is genoeg. Ik heb u gezien. Door het lijden heen. En weet je, die aanklacht van Satan, dat je God lief hebt omwille van wat je aan zegen kunt ontvangen, je moet gewoon onder ogen zien, ikzelf ook, en ik denk dat dat iedereen is, dat dat iedereen aankleeft. Dat is bij ieder mens. Soms merk ik in mijn hart, laat ik het over mezelf, laat ik een ik-boodschap geven, zeg ik, merk ik in mijn hart dat God alleen niet genoeg is. En soms word je uitgekleed. Ik heb dat zelf mee moeten maken. Ook met Rietje samen hebben we dat gekend. Dat eigenlijk veel, gelukkig niet alles, maar veel wegvalt. En dan kom je op het punt dat God alleen overblijft. En wat blijkt dan? Dat is genoeg. Dat is heel apart. Je denkt van alles te missen. Je denkt van alles waar je hebt opgebouwd. Dat valt om je heen weg. Je denkt dat het allemaal zo belangrijk is. En zoals ik werd in het ziekenhuis wakker. Ik deed mijn ogen open. God en gelukkig Grietje en de kinderen waren overgebleven. En dat was genoeg. Meer had ik niet nodig. Dat was de ontdekking van mijn leven. Echte ontdekking van mijn leven. Want op grond daarvan kon ik dingen gaan loslaten. Toen veranderde echt mijn leven. En kon ik dingen die me, zeg maar, waarvan ik dacht dat ze heel waardevol waren. En die eigenlijk in de bediening een enorme blokkade eigenlijk. En in het dienen van God. En daar heb ik het niet over preken. Maar echt in de intimiteit met God. In mijn relatie met God. En daaruit voortvloeiend wat God je toevertrouwt. Dat belemmeringen waren. En soms gaat dat gepaard met lijden en kwaad in je leven. Dat kwaad komt. Weet je, wat het boek Job mij leert, dat is dat kwaad en daarmee gepaard lijden, dus kwaad, echt kwaad, en daarmee gepaard lijden, dat krijgt net zoveel ruimte dat het zichzelf te gronden richt. En op het kruis van Golgotha wordt het gedemonstreerd. Er wordt genoeg ruimte gegeven om uiteindelijk het doel wat God daarmee heeft, de goedheid, de genade en de liefde, de gerechtigheid, dat dat eigenlijk tentoongesteld wordt. En dat is God. Dat kunnen wij niet. We kunnen het zelfs niet snappen. Weet je, als Romeinen 8 vers 28 wordt geciteerd in te pas en te onpas, dat God alles doet medewerken ten goede, dan wordt daar soms van gemaakt dat het ligt eraan hoe je daarnaar kijkt wat je gebeurt. Want overal zit een zilveren randje omheen. Dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet waar. Romeinen 8 vers 28, dat zegt dat er ook echt kwaad gebeurt. Diep verlies is. En dat God alleen, Hij alleen, kan dat omdraaien. Wij niet, wij snappen er niks van. Maar Hij alleen kan van iets kwaads, kan hij iets goeds maken. En dan kunnen wij alleen maar ons verbazen. Dat zegt die tekst. Dat is niet zo dat je denkt van alles doet medewerken ten goede, het zal me wel ten goede komen. Nee, het is soms heel erg verdrietig. Heel erg kwaad wat er gebeurt. Maar God is soeverein en dat laat dit boek eigenlijk zien. Dat het boven ons verstand gaat. Het gaat boven ons kunnen. Het gaat gewoon boven ons denken. Want God geeft gewoon geen antwoord. Omdat hij zich niet te verantwoorden heeft. En de laatste, wat misschien wel het belangrijkste is. God is God en jij bent dat niet. Dat zegt, weet je, God vraagt Job de schepping te bestuderen. En maakt hem duidelijk dat hij een heel klein, minuscuul beetje kennis heeft. Hij vertelt over de zonopkomst, over de ondergang, over de uiteinden van de aarde, de voorraadkamers van de sneeuw, de hagel, de regen en de bliksem, de planeten, het sterrenstelsel. Wie weet er hoeveel sterren waarneembaar zijn? Weet dat iemand? Ik noem jullie eens wat getal. Zijn het er meer als 10 miljard of minder als 10 miljard? Meer. Zijn het er meer als 100 miljard of minder als 100 miljard? Veel meer, ja. Ja, precies. Er staat op Google, ik heb het dus niet nageteld, maar op Google staat 10 triljard. 10 triljard is 100 miljard keer 100 miljard. 100 miljard keer 100 miljard. Dat is God. En als Job in Job 38 God vertelt, en zeg maar door God vertelt en gevraagd wordt, wat is de grote bedoeling daarvan? Hij stelt alleen maar vragen aan Job. Job, weet je dit? Job, kun je dit verklaren? Job, kun je dat verklaren? Dan is de enige bedoeling is dat de kennis en de macht van God oneindig veel groter is als die van ons. Job ziet God in zijn almacht. Dat krijgt hij daar te zien. In de Willibrord-vertaling staat Job 40 vers 2 en 5 tot 5. Ik vond het zo'n prachtige vertaling. Dat de Heer sprak tot Job, laat hij maar zien die tekst. En de Heer sprak tot Job, u, schuldeiser van de Almachtige. Dus Job, je maakt mij tot een schuldige. En dus je bent de schuldeiser. Wilt u nog doorzetten? Je klaagt me aan. Aanklagen van God. Wilt u nog het laatste woord? Maar Job antwoordde en zei, nee, ik ben te gering. Hij heeft iets diep begrepen. Wat moet ik nu nog zeggen? Ik leg mijn hand tegen mijn mond. Eén keer, hoogstens twee keer spreken is genoeg. Van mij hoeft het niet meer. En weet je, omdat een mens de macht niet heeft, heeft hij ook niet het recht om rechter te zijn. Soms denken we dat het universum beter kunnen besturen als God. Het is echt onvoorstelbaar wat je soms leest, want mensen denken van zichzelf. Maar het is gewoon weg niet waar. En ook in ons lijden, waar dit thema eigenlijk over ging, is het zo dat God scheppend kan verwoesten. En verwoesten kan en het kan scheppen. Alleen God kan het kwaad in goed veranderen en dat gaat ons verstand en bevattingsvermogen gewoon compleet te boven. Laat ik afsluiten met het volgende. Toen ik dat allemaal had opgeschreven, toen dacht ik, Miel, er is maar één gepaste reactie en dat is aanbidding. Aanbidding. Ik wil eindigen met een gedachte die ik las van Elizabeth Elliot. Die bracht dat onder woorden toen ze terugkeek op haar leven. Het is een vrouw die twee echtgenoten heeft verloren. Ontslapen zijn ze beide. Talloze onverklaarbare tragedies waren in haar leven. Heel veel moeite. En toen ze nadacht over het einde van het boekje op, toen schreef ze eigenlijk het volgende. God is God. Als zij God is, is hij mijn aanbidding en dienst waard. Ik zal nergens rust vinden behalve in zijn wil. En die wil is oneindig, onmetelijk, onuitsprekelijk, veel groter dan mijn grootste inschatting van wat zijn plannen zijn. Weet je, en de vraag is gewoon, God is God en jij bent dat niet en is hij genoeg? Kun je rust vinden in de dingen die je overkomen in hem? En waar ik voor bid, ik bid echt dat wij als gemeente uitmunden in het inzicht wie God is. Ik heb echt gebeden dat die verhevenheid van de Heere God, zijn majesteit en zijn glorie, dat we daarom bekend staan. Dat we inzicht hebben, hartskennis hebben van wie hij is. Want daardoor zal onze aanbidding op een veel hoger plan komen en is er een diepe, diepe ontmoeting met hem nodig, mogelijk. Een diepe ontmoeting met hem mogelijk. In de nederigheid en in de stilte van je hart. Laten we zo even stil zijn en bidden. Vader, we willen u bidden dat u zich openbaart en u heeft zich geopenbaard door uw Zoon Jezus Christus. Hij is het lam wat geslacht is en hij is de leeuw van Juda. Aan de ene kant de nederigheid, aan de andere kant de almachtigheid. En we willen zoals met Job echt buigen voor je heerlijkheid, voor je majesteit. En we willen ons verwonderen zoals de mensen in de Bijbel zich verwonderen als ze u ontmoeten. En zoals ik de dienst begon, is een druppel van uw heerlijkheid te zien, zal ons nu al verzadigen. En u bent een oceaan. En straks, als we klaar zijn en klaargemaakt zijn door het lijden heen, zullen we bij u zijn, Heer Jezus. Zoals u gebeden heeft in Johannes 17, vers 24. Dat we bij u zijn en van uw heerlijkheid ten volle kunnen genieten. Omdat we dan pas zien, omdat we dan pas het aankunnen om te zien wie u bent. God. Amen.